In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan het vierde vers. Zeer in goedheid kent geen dwalen, geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vers 4 van de 25e psalm. We willen verder lezen in de eerste brief van apostel Johannes. We zijn toegekomen aan het vierde hoofdstuk. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 6, de schriftlezing. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met vers 6. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna willen we zingen uit de 19e psalm, het zesde vers. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? En wat er verder volgt in vers 6 van de 19e psalm.
Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal. En dit is nu al reden in de wereld. Kindekens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Verkondiging staat het gehele gedeelte centraal in Johannes 4, vers 1 tot en met 6. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. We willen met elkaar gaan zingen uit de 57ste psalm en daarvan de versen 1, 2 en 7. 1, 2 en 7 van 57. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Vers 3 van 43, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het eten dat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen, dat zal wel goed moeten zijn. Want het gebeurt namelijk ook nog wel eens dat iemand een voedselvergiftiging oploopt. Dan werd er iets gegeten wat niet goed viel. Het was over de houdbaarheidsdatum heen. Het was bedorven. Het bleek niet goed eetbaar te zijn. Ik kan er dan behoorlijk ziek van zijn. Buikpijn, diarree, overgeven. Ja, voedselvergiftiging kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Want een enkele keer lees je wel dat er een toerist in een exotisch land plotseling is overleden nadat hij of zij iets verkeerds heeft gegeten. Vaak gaat het dan om vlees, vis of kip dat een giftige stof bleek te bevatten. En het is om die reden dat koningen en machthebbers vroeger een zogenaamde voorproever hadden. Vaak was dat dan een slaaf die de voorafbereide maaltijd eerst proefde. Als hij er niet ziek van werd, dan kon de koning gerust de maaltijd gebruiken. En op die manier, door die voorproever, liep zo'n koning minder risico om vergiftigd te worden. Trouwens was het niet alleen vroeger zo. We weten ook dat vandaag de dag Poetin en Biden ook nog zo'n voorproever in dienst hebben. In elk geval zien wij trouwens ook vandaag, als we denken aan de kwaliteitseisen die de voedselwaren hebben gesteld, dat ook het eten aan een bepaalde kwaliteitseis moet voldoen. Maar die kwaliteitseisen die gelden nou niet alleen voor het voedsel dat je eet en dat je maag ingaat, maar het geldt ook voor het voedsel voor je ziel. Mag ik het zo zeggen, dat moet ook eetbaar zijn. Dat moet van goede kwaliteit zijn. Daar mag je niet door vergiftigd raken. Het is dan ook niet om het even wat ons in de kerk wordt voorgezet. Ja, je moet wel weten dat datgene wat je zondags tot je neemt, dat dat ook, om het zo te zeggen in die beeldspraak, gezond voedsel is. En dat is nou ook precies datgene wat de apostel Johannes benadrukt in het gedeelte dat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. We willen er naar gaan luisteren onder het thema: geloof niet alles wat je in de kerk hoort. Drie gedachten. In de eerste plaats het beproeven der geesten. In de tweede plaats het onderscheid des geestes. En in de derde plaats de scheiding der geesten. Geloof niet alles wat je in de kerk hoort. Het beproeven der geesten, het onderscheid des geestes en de scheiding der geesten. Geloof niet alles wat je in de kerk hoort. Misschien dacht u of jij bij jezelf, sta ik wel heel raar dat nu zo te zeggen. Immers, in de kerk hoor je het woord der waarheid. In de kerk gaan de schriften open. En daar komt het toch ook aan op het geloof. Jazeker, maar het christelijke geloof is niet naïef. Je moet niet lichtvaardig zomaar alles tot je nemen. Een onbevangen luisterhouding is goed, maar je mag het gehoorde woord wel toetsen. Een gezond kritische luisterhouding mag er dan ook zijn. Immers, als we toch terugkijken naar de eeuwen die achter ons liggen, dan moeten we toch ook zeggen, velen zijn er vergiftigd. Goedgelovig namen ze de woorden die gesproken werden aan voor waar, maar het bleek vergif te zijn. Als we nou kijken naar datgene wat er is gebeurd, als we dat op de landelijke manier bekijken in de synodaal gereformeerde kerken. Decennia geleden zaten daar de kerken nog vol. Maar er ging daar een andere geest waaien, waardoor er een andere boodschap werd gebracht. En het bleek toch uiteindelijk ook geen gezond voedsel te zijn. Want velen braken uiteindelijk met de kerk en namen er volledig afscheid van. Trouwens, we moeten wel bedenken dat gevaar zit niet alleen aan de linkerzijde, maar dat zit net zo goed aan de rechterzijde. Dwalingen kom je niet alleen maar tegen in de linkerflank. Ook aan de rechterflank kunnen er ook uiteindelijk veel worden voorgezet wat niet overeenkomt met de schrift. En daarom is het ook zo terecht dat Johannes hier oproept tot oplettendheid. Want de duivel is de aap van God. En er is ook veel namaak. En daarom moeten we alles ook maar niet direct vertrouwen. Men kan wel zeggen door de geest geïnspireerd en door de geest geleid te zijn, maar dan moet dat ook wel duidelijk blijken. En daarom zegt de apostel het ook. Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. En daar had Johannes in zijn dagen ook reden voor. Als we terugbladeren in hoofdstuk 2... dan zien we dat hij daar in vers 18 van hoofdstuk 2 al sprak over de vele antichristen die er waren in die gemeenten in Klein-Azië. Er gaan dus dwaalleraars rond in die gemeenten. Dat is trouwens niet iets nieuws. Dat is iets van alle tijden. We lezen bijvoorbeeld in het Oude Testament dat in de dagen van Agab dat er 400 profeten waren die bij hem aan de tafel zitten. We lezen dat in 1 Koningen 22. En al die profeten, die spraken Agab naar de mond. In Jeremia 28 lezen we van de valse profeet Hanania. En deze valse profeet die deed alsof de situatie in Israël nog wel redelijk onder controle was. En zo werden de mensen in slaap gesust. De Heer Jezus die waarschuwt in Matthäus 24 ervoor dat er een tijd komt dat valse christussen en valse profeten zullen opstaan. En in het boek Handelingen lezen we dat in Cyprus dat er inderdaad zo'n valse profeet rondging, Bar Jezus genaamd. Handelingen 13. En daarom wordt er ook steeds gewaarschuwd in de schrift tegen de dwaalleraars. Jeremia die zegt dat tegen het volk in Jeremia 29 vers 8. Laat uw profeten en uw waarzeggers die in het midden van u zijn u niet bedriegen. En de Heer Jezus in Matthäus 24, vers 4, zegt tegen het volk, zie toe dat u niemand verleide. En Paulus heeft er ook op gewezen. In zijn brief aan de gemeente in Efeze lezen we in Efeze 5, het zesde vers, dat u niemand verleide met ijdele woorden. Dit is dus een waarschuwing die we door heel de schrift tegenkomen. En Johannes die doet dat hier. Wees er alert op, zegt hij. Vertrouw niet alles en geloof niet direct alles. Nu zegt de apostel dus dat de boodschap die je hoort, dat je die moet beproeven. Er staat in de grondtekst een woord voor testen, onderzoeken, keuren. Keuren zoals je dat dus doet met het eten. Dat je vooraf wilt weten wat er op je bord komt te liggen. En daarom wil je graag hebben dat het voedsel vooraf is gekeurd. Het moet betrouwbaar zijn. Je moet dus toetsen of het in overeenstemming is met Gods woord. En dat was voor die gemeente in Klein-Azië ook belangrijk. Want zij kregen namelijk bezoek van rondtrekkende predikers die met hun boodschap ingang zochten in de gemeenten. En daarom gaat de apostel waarschuwen. Maar dan moeten we wel goed opletten hoe hij dat onder woorden brengt. Geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten. Hij roept dus niet in eerste instantie op om de predikers, om de voorgangers te beproeven en te oordelen. Daar zijn wij misschien wel snel geneigd toe om mensen, om voorgangers of theologen aan te geven dat die naar ons gevoel gevaarlijk bezig zijn. Maar Johannes gaat eerst een stapje terug voordat hij dat gaat concretiseren. Hij heeft het allereerst over geesten. Geloof niet in iedere geest, beproef de geesten. Er zit dus een bepaalde geest achter hun leer. En dat is altijd van belang om dat helder te krijgen. Wat is de bron waaruit ze spreken? Wat is de geest die iemand drijft? Want achter elke boodschap zit een bepaalde geest. De geest van materialisme. De geest van wetticisme. Of juist van wetteloosheid. Een geest van vernieuwing. Of een geest van verstarring. Of een geest die alleen maar verwarring wil brengen. Begrijpt u dus waarom we de geesten hebben te beproeven? Want uiteindelijk is er de strijd met die geestelijke boosheden in de lucht die het koninkrijk van God willen verstoren. Achter die geesten, ja, daar zit de boze achter. Daar zitten demonische krachten achter. Om de loop van het woord tegen te gaan en de loop van het woord te verstoren. En die geesten, die komen dan op verschillende wijzen openbaar. En dan gaat hij dat concreet invullen. Want die geesten, die nemen dan vlees en bloed aan in die valse profeten. Dan gaat het dus om hele concrete personen. Valse profeten die de werktuigen zijn van die valse geesten. Valse profeten die de mond vormen van die geesten. En die worden door die boze geesten worden ze ingezet en gebruikt. Johannes noemt ze valse profeten. Als we het woord zouden gaan lezen in het Grieks, zouden we dat allemaal herkennen, want daar staat pseudo-profeten. Pseudo, dat weten we wel wat het is. Iets lijkt ergens op, maar het is het net niet. Het is nagemaakt, het is niet echt. Zoals je in de bergen misschien wel eens spreekt over vals plat, dan lijkt het plat te zijn, allemaal vlak te zijn, maar verraderlijk gaat het dan toch omhoog. Het is niet wat het dacht te zijn. En dat is nu ook zo met een pseudo-profeet. Het lijkt erop, maar het is niet echt. Hij vertoont het beeld, maar het is nagemaakt. Het zijn de dwaalleraars, de valse leraars. Ze beweren namens God te spreken, maar hun voorzeggingen kloppen niet. En hun interpretatie, hun uitleg van de schrift, klopt evenmin. Meestal zijn die valse profeten daar zelf zich niet bewust van, dat ze een verkeerde leer brengen. Ze menen de waarheid aan hun kant te hebben en doen het ook dikwijls vanuit de juiste intentie. Ze gaan ervoor, ze staan ervoor. En begrijpen we, dat mag ons dus wel des te oplettender maken. Het gaat met die valse profeten niet om mensen die de schrift radicaal afwijzen. Atheïsten die niets met Gods woord te maken willen hebben. Ook zijn het geen aanhangers van een andere religie, zoals de islam, die nou in de gemeenten hun boodschap willen brengen. Het gaat om mensen die heel vertrouwd lijken. Als we toepassen naar vandaag de dag, zouden we zeggen, ze lezen uit hetzelfde woord en ze komen met dezelfde Bijbel. Ze zijn vaak nog populair ook. Welsprekend, charismatisch. Ze weten de mensen te overtuigen. Ze weten ook wat nieuws te vertellen. Ja, want ook als een dwaling met verve en gloed wordt gebracht, zijn er altijd wel weer mensen in een kerk die dat geloven. En daarom waarschuwt Johannes ertegen. Want die valse profeten, die gaan erop uit, zo lezen we verder. Het slot van vers 1. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Ze zijn dus ook actief. Ze blijven niet in huis. En ze willen hun ontdekkingen, die willen ze delen met anderen. En ik zei het al, in Klein-Azië kregen de gemeenten te maken met rondtrekkende predikers. Die trokken de kerken in om de mensen hun leer te verkondigen. En in die dagen krioelde het van zulke rondtrekkende predikers, van zulke valse profeten. Maar die bedreigden wel de geestelijke gezondheid in de kerken. En dat heb je dan toch nog steeds. En bij de voorbereiding las ik in een van de verklaarders het geluid dat ook verwees naar de collegezalen. En die verklaarder gaf aan, niet zelden zijn die pseudoprofeten hoogleraren in de theologie, die van alles brengen waarmee de Bijbelse leer verminkt wordt. Denk aan wat er gebeurde onder die professoren Kuitert en Wiersinga. Daarmee ook niet de dwaling in de gereformeerde kerk een plek kreeg. En is het ook niet vandaag de dag, zijn het dan ook niet juist de theologen die als eerste de vragen stellen bij de scheppingsleer, bij de godsleer, bij de verlossingsleer, bij de verzoeningsleer. Er wordt een eigen leer gebracht waarbij niet meer onvoorwaardelijk wordt gebogen voor het gehele woord van God. En toch denk ik dat we het ook breder mogen trekken. Want vele valse profeten zijn uitgegaan. Het zijn ook die amateurtheologen die de deuren langsgaan om bij mensen ingang te vinden. Die graag aan mensen hun nieuwe ideeën willen bekendmaken. En vaak gaat het daarbij over zaken waar de kerk niet uitgebreid op ingaat. En laten we het nog maar wat concreter invullen, want misschien kent u wel mensen die daar last van hebben, of misschien hebt u daar zelf wel last van. Want die gedachten zijn vandaag de dag toch ook te vinden op internet. Dan kun je onbekommerd surfen op internet naar allerlei onderwerpen. Over de doop. Over de rechtvaardiging. Over Sabbat of zondag. Over de gaven van de geest. Over de eindtijd. Over allerlei ethische zaken. Het overkwam mij nog niet zo lang geleden dat iemand mij wees op hetgeen hij had gelezen. Had het uitgeprint. Iemand die allerlei vragen had hoe dat nou zat over de drie-eenheid. We weten dat wel, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. En eindelijk had hij naar zijn gevoel antwoord gekregen op zijn vragen. En liet hij mij dat zien. Toen ik keek waar hij het vandaan had gehaald, was het op de website van de Jehovah-getuigen. Begrijpt u dat ook dus op die manier kan heel gemakkelijk kunnen dwalingen ook binnenkomen in de kerken, in onze eigen hart. En daarom zegt Johannes het. Geloof niet in iedere geest. Beproef de geesten. We zullen op onze hoede moeten zijn. En dat betekent dus ook voor ons als predikers dat wij ons elke keer weer moeten afvragen of wij Gods woord recht hebben gesneden. Of wij het woord ook eerlijk en duidelijk hebben uitgelegd. En elke keer ook zullen wij, die ook geroepen worden om dat woord recht te snijden, onze boodschap dan ook hebben te leggen naast het woord van God. En is het ook zo dat in de gemeente dat u best gezond kritisch mag zitten onder de prediking. Niet uit de hoogte, als één die het altijd weer beter weet en altijd weer iets vindt om op af te geven. Ook niet om steeds datgene wat u hoort te voorzien van een vraagteken. Maar positief kritisch luisteren, dat mag wel. En toch, dan komt er ook van dit gedeelte aan de orde, is het goed om daar nog een stapje verder met elkaar over door te denken. Want ik vraag dus niet van u dat u klakkeloos maar overneemt wat vanaf de kansel tot u komt, of in het catechisatielokaal tot jou, of in het verenigingslokaal tot iemand die een vereniging bezoekt. U mag dat best onderzoeken wat u hoort, nog sterker. We hebben dat ook te onderzoeken. We hebben dat te testen en we hebben dat te beproeven, zo lezen we. En als het niet naar de schrift is, dan mag u ook zeker langskomen bij die dominee die het heeft gezegd of bij een verenigingsleider die het heeft gezegd. Maar ik zou u dan ook willen vragen om niet klakkeloos over te nemen datgene wat u leest op allerlei websites. Want elke ketter die vindt wel weer zijn letter. We moeten het altijd ook weer plaatsen in het geheel van Gods woord. En daarom is het ook nodig om ook die informatie die je daar vindt, om die ook te beproeven. En om datgene wat je van de websites plukt, om dat ook te leggen naast Gods woord. En naast onze belijdenisgeschriften. En om ook eens te onderzoeken wat onze vaderen erover hebben geschreven. Om eens de institutie van Calvijn erbij te pakken. Wat die er bijvoorbeeld over schrijft. Of misschien nog verder terug wat Augustinus over een bepaald thema schreef. Om dus niet alleen te denken van ik weet het wel omdat het nu eenmaal zo staat op internet. Maar dat we dat ook mogen toetsen aan de schatten die we vanuit het verleden toch hebben ontvangen. Want het is toch zo wezenlijk en daar wijst Johannes op. Uit welke bron degene put die de boodschap brengt. Dat is de eerste gedachte. Volgens de tweede gedachte, het onderscheid des geestes. Want het kan u wel uw vraag zijn geworden, waaraan herken je nou een valse profeet? Het is geen onbelangrijke vraag, Zeker ook omdat de dwaling door de geschiedenis heen niet altijd hetzelfde is. Elke tijd kent zo zijn eigen gevaren. Bepaalde zaken die vroeger speelden, als we denken aan de tijd vlak na de reformatie, als het ging om bijvoorbeeld de visie op het avondmaal en op de aanwezigheid van Christus in het avondmaal, dan moet je dat zeggen dat die kwestie vandaag de dag wat meer naar de achtergrond is verdwenen. Maar vandaag kunnen andere dwalingen dan weer spelen. Maar het is nou mogelijk om de geesten te onderscheiden. Johannes wijst erop. Hieraan kent gij de geest van God. Je kan dus weten om welke geest het gaat. En waaraan herken je dan de goede geest? De geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Het draait altijd weer om de belijdenis van Jezus Christus. Het werk van Gods geest komt hierin uit dat een mens gaat belijden dat Jezus Christus de Heere, de zaligmaker is. Dus tegenover die boze geesten die beproefd moeten worden, staat nu de Heilige Geest die de waarheid van God belijdt. Immers, het is toch alleen door de Heilige Geest dat iemand kan zeggen dat Jezus de Heere is. Het onderscheid des geestes komt dus hierin uit hoe iemand denkt over de Heere Jezus. Dat was ook zo in die gemeente in Klein-Azië. Er speelde namelijk een bepaalde kwestie. Je had bepaalde dwaalleraars die ontkenden dat Jezus Christus in het vlees was gekomen. We lezen dat in vers 2 en 3. Zij menen dus dat Jezus niet echt mens was. De incarnatie, de vleeswording van Gods Zoon, werd door hen ontkend, gelogend. Jezus zou slechts een schijnlichaam hebben gehad. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat een dwaling was die Johannes wel degelijk aan de kaak wilde stellen. Want het ontkennen van de vleeswording van Gods Zoon heeft grote gevolgen. Stel je voor dat het waar was dat Jezus niet echt mens was. Dan zou hij ook nooit ons tot een voorbeeld kunnen zijn. En als Jezus niet echt mens was, dan had hij als hoge priester ook de weg naar God niet kunnen openen. Als Jezus niet echt mens was, dan zou hij ook niet de zaligmaker kunnen zijn. Dus deze dwaling die er toen speelde, die tast de Heere Jezus aan in zijn persoon. Het haalt het wonder weg van de zending van Gods Zoon naar de aarde. Want die menswording van Christus is toch juist zo troostvol voor hen die gevoelen dat zij vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Het is toch zo'n bijzonder teken van Gods opzoekende liefde dat Jezus Christus diep getrokken is in het menselijke vlees. Om zo te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. En dat hij, die door de zonde verzwakte en geschonden menselijke natuur, heeft aangenomen. Om zo als middelaar God en de mens bij elkaar te brengen, een mens met God te verzoenen. Want juist doordat hij die menselijke natuur heeft aangenomen en tegelijk God bleef. Alleen daardoor kon hij toch een diep gevallen zondaar weer terugbrengen tot God de Vader. En dat was die dwaling die daar speelde in die gemeenten in Klein-Azië. Ik zei het al, vandaag de dag zijn andere kwesties misschien actueler. Dat is ook de reden dat ik ook maar niet heel uitgebreid verder inga op de inhoud van die dwaling en op het punt van de menselijke natuur van de Heer Jezus. Wat we hier wel zien en wat Johannes wel duidelijk maakt, en daar ligt toch die algemene lijn in, dat rondom Jezus Christus het onderscheid valt. Dat was toen en dat is nu. Rondom Jezus Christus gaan de wegen uiteen. Begrijpen we? Wat wordt er niet veel gestreden vandaag de dag? In kerkelijk Urk, in kerkelijk Nederland. Allerlei onderwerpen die worden tot een splijtswam. De doop, het verbond, de rustdag, zaterdag of zondag, de eindtijd. Allerlei ethische kwesties, vragen die worden gesteld bij het nut van de belijdenisgeschriften. Er kan soms uren een boom over worden opgezet. Terwijl je al die tijd soms heel weinig hoort over Jezus Christus. En nog minder over de vraag of ik zelf deel in die gerechtigheid van Christus. Zijn naam wordt nauwelijks genoemd. Zijn werk komt nauwelijks aan de orde. Het lijkt wel op dat al die onderwerpen veel belangrijker zijn dan die vraag wie Jezus Christus is. Weet u, als we overal over discussiëren, en overal onze vragen overstellen, maar die vraag uit de weg gaan, dan blijkt daaruit wel dat we niet goed zitten. Want het draait om deze belijdenis. En het gaat dan om deze vraag. Wie is de Heere Jezus Christus? Wie is de Heere Jezus voor mij, voor u, voor jou? Wat zie je nou in die van God gezondene? Want wie de Heere Jezus niet belijdt als de Zoon van God, die mist de goede belijdenis. Maar wie uit God is geboren, die heeft de Heere Jezus lief. En die belijdt de Heere Jezus. En die leeft met de Heere Jezus. Het is terecht dat Matthew Henry in zijn verklaring bij deze tekst zegt dat in verschillende tijden en landen het strijdveld kan gaan verschillen. En dat elke periode zo weer zijn eigen dwalingen kent. We zien dat er ook om ons heen. De wereldgelijkvormigheid die ook oprukt in de kerken. Kerkmensen die steeds meer opgaan in de wereld. De wereldse geest die waait in de kerken. En we nemen steeds meer over vanuit de wereld. En binnen kerkelijk Nederland staat momenteel toch het schriftgezag op het spel. Het zijn zaken die in onze eigen christelijk gereformeerde kerken spelen. Maar we hebben in de achterliggende week bijvoorbeeld ook kunnen lezen dat het ook stond op de agenda van de synode van de gereformeerde gemeente. De Bijbel zou anders gelezen moeten worden. En bij de uitleg van de schrift zou de tijdsgeest en de cultuur moeten worden meegenomen en meegewogen. Dominee C.P. de Boer heeft onlangs terechtgesteld dat die gedachte niet iets onschuldigs is. Een andere omgang met de schrift, ook al begint het misschien nog zo onschuldig bij ethische kwesties, leidt op termijn ook tot een andere visie op de verlossingsleer en op de verzoeningsleer. Begrijpen dat het daarom ook zo nodig is dat we ook vandaag de wacht houden op dat hedendaagse dwalingen niet de kerken en de gezinnen van kerkleden binnendringen. Daarbij geldt dan altijd weer het beslissende kenmerk, wat ook de beste wachtersfunctie heeft. Die vraag hoe er over Jezus Christus wordt gedacht. Want wie Jezus niet belijdt als de zaligmaker, die is niet uit God. Wie ontkent dat Jezus de van God gezonden zaligmaker is, is niet uit God. Moet u eens kijken wat Johannes daarvan zegt. Dat is hij wel heel radicaal in vers 3. Het tweede gedeelte van vers 3. Dan zegt hij, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dat is aangrijpend. Johannes die legt dus die dwaling bloot en die verbindt hun gedachten met de geest van de antichrist. En zijn oordeel gaat dan over allen die het geloof in Christus missen en hem niet erkennen als hun zaligmaker. En begrijpt u dat dat mij, maar ook u en ook jou voor die vraag stelt. Wie is de Heere Jezus nou voor mij? Wat zie ik nou in hem? En heb ik door hem vergeving van mijn zonde ontvangen? Want als je dat mist, en als de Heere Jezus uw zaligmaker niet is, dan staat u nog in uw schuld voor God en ligt u nog onder het oordeel van God. Maar dan staat u wel, zo laat Johannes hier weten, al bent u dan misschien nog de meest rechtzinnige en bent u nog zo godsdienstig en meent u een strijder te zijn voor de waarheid. Maar Johannes zegt, dan staat u onder de invloedssfeer van de geest van de antichrist. Komt erop aan dat we allen heel persoonlijk, het is een persoonlijke zaak tussen mijn ziel en God, tussen uw ziel en God, dat we allen heel persoonlijk belijdenis doen aangaande Jezus de Christus. Die uit God is geboren, die heeft de Heere Jezus lief. En iedereen die het nieuwe leven kent, belijdt de Heere Jezus als Heere en Koning. En dat doet die geest van de antichrist niet. De antichrist als persoon, de mens in wie de zonde in zijn volheid aanwezig is, die moet nog komen. Maar zijn geest, die is al aanwezig in de wereld. En hoe dichter bij de wederkomst, hoe meer we van de antichrist ook zullen ervaren. En Johannes die doelt hier dan op die antichristelijke machten die bezig zijn om zich te richten tegen Christus en de kerk van Christus. En het zal velen verleiden. En die geest die doet ook ontkennen dat Jezus de Christus is. Begrijpt u? Dat is nou het kardinale verschil wat de geest Gods maakt. Altijd weer rondom ons belijden van Jezus Christus. Want de Heilige Geest, die alleen doet zeggen dat Jezus de Heere is. En zo komt het, en dat is onze laatste gedachte, ook tot een scheiding der geesten. Want Johannes maakt duidelijk dat die antichristelijke machten aan het slot van vers 3, dat die zullen opkomen. Het hoeft ons ook niet te verbazen. Het is ook voorzegd. We zijn ervoor gewaarschuwd dat die tegenstand zal komen. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben. Want die antichristelijke machten die kunnen heel een samenleving in zijn greep krijgen. Dwalingen die de kerk in verwarring brengen. Ontzetting. Een geest die er waait waardoor heel de Bijbelse leer wordt uitgehold en wordt ontkracht. We bedrijven toch immers geen struisvogelpolitiek, of wel? Dat we eigenlijk allemaal maar wegkijken. We zien toch wat er gebeurt vandaag de dag. Denk aan de genderideologie. Die het scheppingsonderscheid tussen man en vrouw ongedaan wil maken. Of onder christenen, in kerken, in partijen, in organisaties, waarin het steeds meer normaal wordt gevonden, goed wordt gekeurd, het praktiseren van de homoseksualiteit. De mens die zichzelf tot norm is geworden. Het totale gebrek aan overzicht van de gehele geloofsleer, waardoor eigenhandig teksten uit zijn verband worden gehaald en er een eigen draai aan wordt gegeven. We zien het toch dat het zich steeds meer samenspant. En ik hoop dat er niemand in ons midden is die zegt dat hij dat niet ziet en dat hij denkt dat het nog precies allemaal zo loopt in de samenleving als weet ik veel hoeveel jaar geleden. We zien toch wat er gebeurt. De strijd die er gaande is om onze jongeren. De strijd die er gaande is om de schrift en om het gezag van Gods woord. Hoe juist die antichristelijke machten, hoe die ook niet gebruik maken op allerlei manieren van de media, om hun boodschap maar bij de mensen erin te prenten. En de Satan die weet hoe hij PR moet bedrijven. Als je iets maar vaak genoeg zegt en vaak genoeg de mensen ook duidelijk maakt en laat zien, dan gaan ze het vanzelf wel geloven. En wat moet je nou doen? Als je merkt dat je met dergelijke geesten, met die antichristelijke machten te maken hebt, wat moet je dan doen? Johannes zegt, kinderkens, kinderen van God spreekt er daarmee aan. Die hoeven niet bang te zijn, want zegt hij, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Ja, de Satan is slim. Hij is sluw. En hij is meedogenloos. En u, jij en ik, we kunnen tegen die Satan ook nooit op en we verliezen het van hem. Maar Johannes richt zich tot de kinderen van God en zegt tegen hen, hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Gods geest is groter en sterker en machtiger dan welke geest ook. Tegen de geest van God kan de geest van de wereld niet op. Dat mag toch rust geven. In Gods kinderen is er een geest komen te wonen. De Heilige Geest, die sterker is dan de duivel en zijn rijk. Want wie uit God is geboren, wie door de geest van God levend is gemaakt, die heeft de boze overwonnen. Want immers, die is in Christus. En die hoort de Heere Jezus toe. En deze Jezus, die heeft op Golgotha de duivel de genadeslag toegebracht. En wie door het geloof verbonden is aan de Heere Jezus Christus. Die hoeft zich niet meer te laten imponeren door die machten van die antichrist. Want in Christus, zo lezen we elders, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Nee, dus niet iets uit jezelf of van jezelf, maar door hem. En wat kan er dan niet veel gebeuren? We zien het, de wereld, die staat in brand. De kerken staan in brand. Kerken worden gesloten. Secularisatie die doordringt tot binnen de grenzen van Urk. Fronten die zich vormen tegen christenen. Vijanden die zich kunnen gaan opdringen. Maar Johannes zegt, wees niet bang, want meerder, groter is hij die in u is dan die in de wereld is. Die strijd die er gaande is tussen waarheid en dwaling, tussen de geest van God en de geest van de wereld. Ja, wie door het Lam van God is vrijgekocht, wie door het bloed van Jezus Christus is gekocht en het eigendom van Christus mag zijn. Je weet u wordt aangevallen. En de aanvallen gaan zich op u richten, op uw geloof. Op het woord dat u lief hebt. Op de God die u lief hebt. Maar bedenk, hij die in u is, is meerder, is groter dan die in de wereld is. Die overwinning is zeker in Christus en door Christus, door hem behaald. Maar dan is er nog wel een vraag en dat is eigenlijk het laatste wat ook opkomt uit vers 5 en 6. Door welke geest worden wij dan beheerst? Woont die geest in ons? Die geest die overtuigt van zonde. Die Christus verheerlijkt en brengt tot het geloof in Christus. Of worden wij nog steeds beheerst door die geest der dwaling? Kun je dat weten dan? Welke geest in je woont? Beslist. Hoe dan? Johannes zegt het. We kunnen het weten uit onze reactie op het gepredikte woord. Op het woord van de apostelen. Zoals het staat in het midden van vers 6. Hoort ons, met dat ons, dan gaat het over de leer der apostelen. Want onder de prediking zijn er uiteindelijk maar twee soorten luisteraars. En wie bent u nou? Hoort u bij degene, gij zijt uit God? Of bij degene waarvan Johannes zegt, zij zijn uit de wereld? En dat kun je merken. Want wie uit de wereld is, gaat met de wereld mee. Vers 5. Ze zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. De wereld, die goddeloze, van God vervreemde mensenwereld. Die wereld met haar eigen woordenschat, met haar eigen uitingen, met haar eigen uithangborden. En die onbekeerde mensen, die spreken nu de taal van de wereld. Hedonistisch, materialistisch, enkel gericht op het hier en nu. En dan is er een verbinding tussen aan wat er in de wereld aan ideeën en opvattingen heerst en het gehoor dat er naar luistert. Want een wereldling leeft en spreekt vanuit wereldse gezichtshoeken. En ga nou alsjeblieft niet denken dat die wereld buiten de kerk zit. Dat die wereld enkel buiten Urk is. We zeiden het al, het gaat hier om allen die Christus Jezus niet belijden als de Zoon van God. Het gaat hier om hen die het waarachtige geloof in Christus missen. Die daden nog behept zijn met die wereldse geest. die opgaan in de wereld, al is er misschien een net reformatorisch sausje overheen gelegd. Op alle terreinen zie je bij hen terug, misschien weliswaar in het nette, maar dat ze werelds denken en werelds leven. En dat ze genoeg hebben aan het leven van het hier en nu. Dan gaat het in vers 5 om het leven van een onwedergeboren mens. Van een mens zonder Christus, van een mens die leeft voor eigen rekening. En daarvan zegt Johannes in vers 6. Die mens die uit God niet is, die hoort ons niet. Dus zulke mensen, die moeten niets hebben van het woord der waarheid, van de leer der apostelen. En daaraan herken je nou of iemand behept is met de geest der waarheid of de geest der dwaling. Hoe verder iemand van God afstaat, hoe verder hij afstaat ook van die leer der apostelen. Hoe verder iemand opgaat in de wereld, hoe verder hij van Christus afstaat. En hoe meer iemand gehecht is aan de wereld, hoe minder bezet hij is met Gods woord. En laten we allen ons eigen hart en leven ernaast leggen. Want hoe meer ik vastzit aan mijzelf, hoe meer afstand ik ook neem van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Waarin een streep wordt gezet door al mijn werken en waarin alles voor mij als ongerechtigheid, als een wegwerpelijk kleed aan het licht komt. Begrijpen we dat onze luisterhouding ons dan als het ware verraadt? Want die uit God niet is, die hoort daar niet naar, die wil daar niet van weten. Maar zegt Johannes, die uit God is, die hoort ons. Het zijn de schapen die de stem van de goede herder herkennen. Want wie God kent, begeert ook niets liever dan zijn stem te horen. Want je hoort daarin de stem van je heiland, van degene die je lief hebt. En je wil door hem gesterkt en door hem gevoed worden. En zo ineen valt ook voor die Bijbelse leer van de rechtvaardiging. Juist omdat hij heeft verstaan dat in hemzelf niks ligt. Dat het daarom zo'n wonder is dat het alles bij God vandaan komt. Uit God geboren. Door woord en geest. Delend in de gerechtigheid van Christus. Waar staat ons hart nu op afgestemd? Kijk, als we in de auto zitten en we doen de radio aan, dan kunnen we hem afstemmen op allerlei zenders. Maar op uw levensweg, waar staat u op afgestemd? Op de zender van de wereld? Of op hetgeen wat door God tot je wordt gezonden? Immers, God zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Het kan vanaf de kansel zijn. Het kan op huisbezoek zijn. Het kan in het verenigingslokaal zijn, een verenigingsleider. Het kan op zondagsschool zijn, een zondagsschoolmeester of een zondagsschooljuf. Die mogen vertellen van de Heere Jezus. Die je mogen voorhouden het werk dat God in Christus heeft gedaan om zondaren zalig te maken. En die ook tot ons komen met het bevel van geloof en bekering. En die mogen verkondigen dat er voor gevallen zondaren nog een weg tot behoud ligt in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan wordt het toch altijd weer de vraag, wat doet dat woord nou met ons? Wat heeft dat woord nou achtergelaten in ons leven? Als ons zondag aan zondag, of misschien door de week op vereniging of waar dan ook, als ons wordt verteld van de Heer Jezus en als ons gewezen wordt op hem. Kijk, als ons hart in de wereld ligt, dan nemen we er afstand van. opzichtig, heel duidelijk, afkeurend. Of misschien heel net, verpakt in een met vrome woorden. Wie van God is, die hoort ernaar, want zijn hart is erop gericht. Sterker, die buigt eronder, die aanvaardt het, die gelooft het. Want wie de stem van Jezus Christus hoort, die is uit God. Bij zo'n een is de brug naar de wereld opgehaald. En de frequentie van de wereldse zenders is uit de ether van zijn leven ook weggenomen. Want hij hoort niets anders en niets liever dan de stem van die lieve koning, die hem zo hartelijk lief is geworden. En bij die Christus kan hij dan ook niet wegblijven. En eigenlijk zegt Johannes in dit gedeelte, komt hij eigenlijk met die ene vraag. Naar welke zender luister jij? Naar welk woord hoort u nu? Het antwoord op die vraag bepaalt waar u staat en hoe het met u gaat in de eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Want wij hebben van onszelf geen licht. En bij ons is van onszelf de waarheid niet. Want wij zijn de vader der leugen toegevallen. En daarom zijn we verlegen om licht, waarheid, wijsheid van boven. Dat die ons mogen leiden. Alle stappen van ons leven. Ook in de week die voor ons ligt. We danken u voor uw woord, waarin u een ieder van ons, ook in het ambt, als dominee, ouding of diaken, maar ook buiten het ambt, huiswerk hebt meegegeven. En waarin we allereerst en allermeest worden opgeroepen om persoonlijk voor ons eigen hart en leven de geesten te beproeven of wij uit God zijn, in Christus geborgen. Heere, geef dat die vraag met ons meegaat de week in, dat we die zullen overdenken en overleggen voor uw aangezicht. Wilt u nabij zijn bij alles wat op ons pad komt, waar we onze voetstappen ook zetten, waar onze weg ook naartoe gaat. Wilt u ons geleiden, bovenal behoeden voor een onverzoend sterven. Aanvaard onze dank voor hetgeen gij ons schonk en schenk ons een leven bij het licht van uw woord en de waarheid van uw woord, opdat we zo in waarheid en rechtvaardigheid onze voetstappen mogen drukken tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 45e psalm, het tweede vers, vers 2 van 45. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.